Vanmorgen wil ik met u een gedeelte lezen uit Jozua 10. Jozua 10. Waar staat... Het geschiedde nu toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had... dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had... en aan Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk als zij aan Jericho en haar koning gedaan had... en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden... en in dezelfde midden waren, zo vreesden zij zeer... want Gibeon was een grote stad als een der koninklijke steden... ja, zij was groter dan Ai en al haar mannen waren sterk. Daarom zond Adonizedek, koning van Jeruzalem... tot Hoham, de koning van Hebron... en tot Peram, de koning van Jarmut... en tot Jafia, de koning van Lachis... en tot Debir, de koning van Eglon, zeggende... Komt op tot mij en help mij dat wij Gibeon slaan... omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen der Amorieten... de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron... de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon... zij en al hun legers en zij belegerden Gibeon en krijgden tegen haar. De mannen nu van Gibeon... zonden tot Jozua in het leger van Gilgal, zeggende... Trek uw handen niet af van uw knechten, kom haastelijk tot ons op... en verlos ons en help ons, want al de koningen der Amorieten... die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem... en alle strijdbare helden, want de Heer had tot Jozua gezegd... Vrees u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snellijk tot hen, de ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël, en hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon, en vervolgde hen op de weg waar men naar Bet-Horon opgaat, en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Het geschiedde toen zij voor het aangezicht van Israël vluchtten, zijnde in de afgang van Bet-Horon, zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel, tot Azeka toe, dat zij stierven. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de Heere, ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten, zon sta stil te Gibeon en geen maan in het dal van Ajalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent de volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem eens mans al zo verhoorde, want de Heere streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Maar die 5 koningen waren gevloden en hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. En aan Jozua werd geboodschap, mits te zeggen, die 5 koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makeda. Zo zeide Jozua, wentelt grote stenen voor de mond der spelonk en stelt mannen daarvoor om hen te bewaren. Maar staat gij lieden niet stil, jaagt uw vijanden achterna en slaat hen in de staat. Laat hen in hun steden niet komen, want de Heer uw God heeft ze in uw hand gegeven. En het geschiedde toen Jozua en de kinderen Israëls geëindigd hadden hen met een zeer grote slag te slaan, totdat zij vernield waren en dat de overgeblevenen die van hen overgebleven waren in de vaste steden gekomen waren, zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makeda in vrede. Niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Daarna zeide Jozua, open de mond der spelonk en breng tot mij uit die 5 koningen uit die spelonk. Zij nu deden alzo en brachten tot hem uit die 5 koningen uit de spelonk. De koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. En het geschiedde als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël. En hij zeide tot de oversten des krijgsvolk die met hem getogen waren. Treed toe, zet uw voeten op de halzen deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Toen zeide Jozua tot hen, vrees niet en ontzet u niet, zijt sterk en heb goede moed. Want alzo zal de Heere aan al uw vijanden doen tegen de welke gij lieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde ze en hing ze aan 5 houten en ze hingen aan de houten tot de avond. En het geschiedde, ten tijde als de zon onderging beval Jozua dat men hen van de houten afnamen en ze wierpen hen in de spelonk alwaar zij verborgen geweest waren. En ze legden grote stenen voor de mond der spelonk die daar zijn tot op dezelfde dag. Tot zover. En dat was dan de beroemde geschiedenis Ja, ik ben geneigd te zeggen de geschiedenis van dat de zon stil stond. En eigenlijk kan je dat zo niet zeggen, want dat was helemaal geen geschiedenis. Dat is juist het ontbreken van geschiedenis als de zon stilstaat. En bovendien is dat niet het belangrijkste in deze geschiedenis. Het belangrijkste in de geschiedenis hier is dat deze Amorieten verslagen werden door Israël. Tezamen trouwens met de Gibeonieten, want daar gaat het hier nou eenmaal over. Ik zal maar bij het begin beginnen. Er wordt gesproken over Adonizedek, die koning was van Jeruzalem. Ik moet meteen bijzeggen dat deze stad toen geen Jeruzalem heette, maar Jebus. Maar dat kennelijk de naam Jeruzalem gebruikt wordt hier vooruitgrijpend op wat later geschieden zou. Of beter nog, het is erin gekomen omdat later deze stad inderdaad Jeruzalem heette. Dat, zo is het nou eenmaal. Er zijn mensen die dan zeggen van, zie je wel dat het boek later geschreven is en dat het dus allemaal maar legenden zijn. Want in die dagen heette Jeruzalem helemaal geen Jeruzalem, maar Jebus, en dus is het later geschreven. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat wij weten dat het woord tot ons gekomen is niet alleen via de schrijvers van de Bijbelboeken, maar ook via hen die later deze boeken beheerd hebben. En ook is duidelijk, ik zeg dat maar ronduit, want het is ons onderwerp niet, maar ik zeg het maar ronduit. Het is duidelijk dat ook met name in het boek Genesis, maar ook in de boeken van Mozes verder, dat daar de sporen duidelijk aanwijsbaar zijn van dat die boeken later bewerkt zijn en aangevuld zijn, dat er toevoegingen bij aangemaakt zijn en dat er bepaalde dingen verklaard worden enzovoort. Dat moet nou eenmaal, bleek nou eenmaal nodig, omdat nou eenmaal de kinderen Israëls, om de Bijbelse termen maar te gebruiken, later de oude adreskundige namen niet meer kenden enzovoorts. En daarom wordt het toegelicht, en hier is die toelichting makkelijk genoeg. Het gaat om een stad die onder Israël bekend is en ook bij ons bekend is als Jeruzalem, hoewel die toen nog Jebus heette. Desalniettemin is het niet zonder betekenis dat deze aanvullingen, deze toevoegingen in de Bijbel voorkomen, want inderdaad, Jeruzalem is hier nog geen Jeruzalem, want Jeruzalem betekent dat het vrede sticht, stichting van vrede. En dat gebeurde in deze dagen bepaald nog niet, want vrede kwam pas in de dagen van David, die Jebus veroverde en de stad vervolgens Jeruzalem noemde. Die vrede zou pas later komen. Hier wordt eigenlijk al in deze naamgeving vooruitgegrepen op wat later in de dagen van David tot stand zou komen. En David staat nou eenmaal weer model voor de zonen Davids, zodat hier vooruitgegrepen wordt op wat later door de Heer Jezus Christus tot stand zou komen. En per slotverrekening, Jeruzalem kent ook vandaag nog geen vrede. Het zal pas in de toekomst de plaats zijn, de stad zijn, waarvanuit vrede over de aarde gebracht zal worden. En waaruit ook het zogenaamde vrederijk geregeerd zal worden. Die term vrederijk is trouwens geen specifiek Bijbelse term, maar daar gaat het nou niet om. Het beschrijft wel degelijk de waarheid die in de Bijbel genoemd wordt. Een koninkrijk wat gekenmerkt wordt door vrede en wat geregeerd zal worden vanuit Jeruzalem. Maar dat is toekomst. Maar in het algemeen moeten we zeggen dat dat verband houdt met het nieuwe verbond. En daarom was het toekomst. Maar over dat nieuwe verbond komen we vanzelf wel te spreken wanneer we deze geschiedenis vervolgen. Het gaat dus om Adonizedek, de koning van Jeruzalem. Maar dit was geen Israëlitische koning, maar een Amorietische koning. We hebben hier te maken met de Amorieten, die waren liefhebbers, het waren waarschijnlijk ook amateurs, zoals het woord zegt, maar daar hebben we het nou niet over. Hè. Maar deze Amorieten leefden in Kanaan in de dagen dat Israël daar kwam, onder aanvoering van Jozua. En wat hier staat is dat deze koningen van de Amorieten gehoord hadden van wat er gebeurd is. Wordt uitgebreid gezegd dat ze gehoord hadden van dat Jozua Ai had ingenomen en haar verbannen had, en aan Ai naar koning al zo gedaan had, gelijk als hij Jericho naar koning gedaan had. Dus zij hoorden over de veldslagen die er geleverd waren. Ze hoorden over de overwinningen die de Heere gaf aan Israël. En ze begonnen hem te knijpen in gewoon Nederlands. Ze werden bang. Bovendien hadden ze ook gehoord dat de inwoners van Gibeon, aangeduid als de Gibeonieten, een verbond hadden gesloten met Israël. Dat staat hier ook. Ze hadden gehoord in vers 1 dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in derzelver midden waren. Dat betekent dat inderdaad de Gibeonieten een verbond hadden gesloten met Israël en dat daarom de Gibeonieten beschouwd werden als Israëlieten. Deze inwoners van Gibeon hadden via een wat merkwaardige wijze een verbond gesloten met Israël, waardoor Jozua inderdaad geen strijd voerde tegen de Gibeonieten, maar hen beschouwde, in de praktijk althans, als Israëlieten. En dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Want u moet goed begrijpen dat deze oorlog die hier in Jozua 10 gevoerd werd, was in werkelijkheid de oorlog tussen de Amorieten en de Gibeonieten. Gibeonieten waren geen Israëlieten en de Amorieten ook niet. Dus Israël had er eigenlijk niks mee van doen. Waren het niet dat in het voorgaande hoofdstuk de Gibeonieten en de Israëlieten een verbond met elkaar gesloten hadden. Met als gevolg dat toen de Gibeonieten in moeilijkheden kwamen, Jozua en dus het leger van Israël deze Gibeonieten te hulp kwam. Zij gingen snellijk tot hen, staat er, de ganse nacht over, in vers 9 staat dat, kwam hij van Gilgal naar deze Gibeonieten om hen te helpen tegen de Amorieten. Dus de werkelijke oorlog was die van de Amorieten tegen de Gibeonieten, waarbij Israël en Jozua weliswaar een rol spelen, ook een heel belangrijke rol, een doorslaggevende rol, dat is nou eenmaal zo. Maar het ging niet om Israël, de strijd was niet tegen Israël gericht, maar het was gericht tegen de Gibeonieten die een verbond hadden met Israël. Dat is van groot belang. Maar laat ik maar even dan teruggaan naar hoofdstuk 9 van Jozua. Waar staat in vers... ik lees maar vanaf vers 1. Er staat: het geschiedde, toen dit hoorde, al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte en in alle havens der grote zee, tegenover de Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Ziet u wel, Jebusieten, de inwoners van Jebus. Maar dat zijn die lui die deze Adonizedek tot koning hadden. Wat hier Jebus heet in 9 vers 1, heet in hoofdstuk 10 ineens Jeruzalem. En u ziet dus dat het niet toeval is, ook niet een onnauwkeurigheid, maar dat het bewust gedaan is. In hoofdstuk 9 hebben we met deze vijanden van Israël te doen, en ze heten gewoon Jebusieten. Maar daarna krijgen we te maken met Jozua 10, waar het om heel andere dingen gaat, en dan heet de stad ineens Jeruzalem om een of andere reden. Maar daar kom ik later wel op terug. Er staat dus dat al deze volkeren, vers 2 van hoofdstuk 9, zich vergaderen samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen. Eenmoediglijk, met één moed en met één denken, zal ik maar zeggen, eensgezind. Deze gedachtegang komt trouwens overeen met die van Psalm 2. Dat noem ik er altijd maar weer bij als ik deze waarheid tegenkom, want je moet bepaalde schriftgedeelten nou eenmaal zo kennen. Dat zijn van die belangrijke schriftgedeelten die in vette letters eigenlijk moeten staan. En Psalm 2 is er één van, waar staat dat de volkeren en de heidenen samen vergaderen en beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Of tegen God, namelijk tegen zijn gezalfde. Want de volkeren, inclusief Israël, beraadslagen tezamen tegen de Heer Jezus Christus, waarvan Jozua een type is. En dan heb ik het nog heel netjes gezegd, want Jozua is Grieks. Nee, ja, eigenlijk wel, want hij heet Jehoshua. Maar Jozua is feitelijk dezelfde naam als Jezus, want allen zijn het verbasteringen van de naam Jehoshua. En dat is de Hebreeuwse naam en betekent: Jehovah is redding. Oftewel, de Heere is redding. En Jozua is daarom een type van de Heer Jezus die het volk zal brengen in het beloofde land. En deze volkeren die in vers 1 genoemd worden, verzamelen zich, worden het eens, sluiten een verbond met elkaar, want zij moeten zich sterk maken tegen die gemeenschappelijke vijand, namelijk Jozua en daarmee het volk Israël. En dat herhaalde zich nog een paar keer in de geschiedenis, bijvoorbeeld in de dagen van Pilatus en Herodes, hè? Zoals het ook wordt aangehaald in Handelingen 4. Maar goed, daar heb ik het verder niet over. Het betekent in ieder geval dat deze volkeren een verbond sluiten om zich te verdedigen tegen Israël. En dan staat er, vers 3, als de inwoners te Gibeon, ook een van die steden, hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistiglijk. Dat betekent gewoon dat zij een plan gingen maken en misschien moet ik maar weer eens wat zeggen, arg listig. Dat is een woord met een heel subtiele gevoelswaarde. Het is listig, maar het heeft een wat negatieve betekenis. Listig heeft in het Nederlands trouwens sowieso al een wat negatieve betekenis, hè? Dat hoeft het niet te hebben, want het betekent gewoon dat het verstandig gedaan wordt. Dat men bij elkaar gaat zitten en een plan maakt en zegt, hoe zullen we dat nou eens aanpakken? Want hier hebben wij een plan voor nodig. Dat is gewoon dat listig. En als er staat dat wij, of dat gelovigen anderen het evangelie zouden vertellen, in het algemeen, dan staat dat het inderdaad met list zou gebeuren. En dat is dus niet met kwade opzet, hoewel het woord in het Nederlands die negatieve kwade gevoelswaarde heeft, maar in de Bijbel is dat niet zo. En arglistiglijk, dan wordt het nog gekker, hè? Want arg, dat vinden we erg, en dus zal het wel niet erg goed zijn. Maar het Hebreeuws is niet zo'n subtiele taal. Wij kennen in het Nederlands een heleboel synoniemen, verschillende wijzen van uitdrukken, met allemaal een klein verschil, met hele subtiele gevoelswaarden enzovoorts. Hè. Nou, dat kent het Hebreeuws helemaal niet. Het Hebreeuws is zelfs een verschrikkelijk ruwe, zelfs lompe taal. Ook een betrekkelijk onnauwkeurige taal. Vandaar dat men er al een kant in meent mee op te kunnen. En in de praktijk is inderdaad die taal zo breed. Wat hier gewoon staat, is dat zij een plan maakten. Zij handelden arglistiglijk, wil gewoon zeggen dat ze bij elkaar gingen zitten en zeiden, hoe zullen we dat nou eens doen? Maar men heeft het vertaald met een nogal negatieve uitdrukking, omdat wij allen van mening zijn dat deze Gibeonieten grote bedriegers waren, die op slinkse wijze Jozua bedrogen en daardoor een verbond met hem sloten. En dan onze verbazing is vervolgens dat hoewel dit verbond dan door, onze zin is, door bedrog tot stand komt, Jozua toch meent zich eraan te moeten houden en dat niet alleen, de Heer doet dat ook. En daaruit besluiten wij dan dat het zo negatief niet geïnterpreteerd zou moeten worden. Althans niet voor de typologische betekenis. Want historisch gezien is het natuurlijk gewoon een list. Een leuke list, want ik vind het een aardige grap die deze lui overhoop halen, eerlijk gezegd. Ik zal het nog lezen zo, hè. Maar zo negatief als wij het gewoonlijk op de zonneschool horen vertellen, is het nou ook weer niet. Hè. Er staat gewoon dat zij een plan maakten. Ze handelden ook arglistiglijk. Zij bedachten een plan. Tom Poes, bedenk iets, was het eigenlijk, hè. En die deed dat dus ook. En dan staat er, zij gingen heen en veinsden, dan heb je hetzelfde verhaal. Veinzen is ook een negatief woord in het Nederlands. Dat betekent dat men doet alsof, maar dan met kwade opzet. Terwijl dat niet hoeft. Het hoeft niet te betekenen dat het kwade opzet is. Want veinzen, dat is wat alle toneelspelers doen. Nou zijn toneelspelers ook gewone zondaren natuurlijk. Maar niet zozeer omdat zij toneelspelen. Maar zij doen alsof. Dat is het nou eenmaal. Hè? Zij deden alsof zij gezanten waren. Boodschappers waren. Zij veinsden zich gezanten te zijn. En namen oude zakken op hun ezels. Daar waren die ezels vermoedelijk ook aan gewend. Nou ja, ezels zijn lastdieren. Dat begrijpt u. Zij namen dus oude zakken op hun ezels. En oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden de oude klederen aan. En al het brood dat ze op hun reizen hadden was droog en beschimmeld. Nou, ze waren misschien ook ergens ooit misschien op een conferentie geweest. Ergens in. Nou goed, het was dus niet moeilijk om aan oud brood te komen. Wij hebben dat wel erger meegemaakt. Wij zijn dus op een kamp geweest. Een jeugdkamp was het toen nog. Waar wij gezegd hadden van dik hout zaagt men brood. Anton was erbij. Zo was het. Van dik hout zaagt men brood. Er was er al gebeuren meer rare dingen. Daar kregen we in de chocolade pap. Toen kregen we zout. Ja. Hè? In de slagroom ook. Ja, dat was ter verhoging van de omzet van de frisdrank. Nou goed, die herinneringen die zullen we maar niet verder ophalen. In elk geval is het zo dat we hier een mooie beschrijving hebben van deze Gibeonieten. Wat zij deden namelijk, staat in vers 6, zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. Want in Gilgal, dat was het eerste kamp waar Israël terecht kwam na de doortocht door de Jordaan. In Gilgal was het hoofdkwartier gevestigd, dat was de generale staf. zal ik maar zeggen. Vanuit Gilgal werd het land veroverd en in vele omstandigheden ging men ook terug naar Gilgal. Nadat men op veldtocht geweest was of zo kwam men terug te Gilgal. En het hele boek Jozua vermeldt geschiedenissen die allemaal plaatsvinden vanuit het centrum. En dat centrum is dan Gilgal, de plaats waar de 12 stenen waren opgericht die uit de Jordaan gehaald waren. Nou goed, deze Gibeonieten gingen dus vermomd als oude zakken. Nee, vermomd met oude zakken naar Gilgal, tot Jozua. En zij zeiden tot hem en tot de mannen van Israël: wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten: misschien woont gij niet in het midden van ons. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua: wij zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen: wie zijt gij lieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem: uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen om de naam van Jehovah, uw God, want wij hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En daarbij is geen woord gelogen. Hè? Ja, het is een zeer ver land. Dat zou misschien gelogen zijn. Maar in ieder geval, ze kwamen ergens anders vandaan. Dat sowieso. Al die inwoners van Kanaan hoorden niet in Kanaan thuis. Zij kwamen ergens anders vandaan. In Deuteronomium staat dat toen God de volkeren over de aarde verdeelde vanaf de dagen van de spraakverwarring bij Babel, bij de Tichelstenen vandaan zal ik maar zeggen, hè, toen heeft hij het land Kanaan, Palestina dus, niet aan een van de volkeren gegeven, omdat dat later bevolkt zou worden door Israël. Dat die andere volkeren zich wel degelijk met terwoon gevestigd hebben in Palestina, dat kan wel zijn, maar daarom worden ze ook door Jozua en de zijnen er weer uitgedreven, want God had hen daar geen plaats bereid. En dat betekent dat die volkeren inderdaad ergens anders vandaan kwamen en zich in Kanaan hadden gevestigd. Dus zij kwamen inderdaad uit het verland. Al was het maar dat ze van Babel kwamen en dat is een aardig eindje weg van Kanaan en verder naar het oosten. Hè? Nou, en dan staat: uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen, vers 9, om de naam van Jehovah uw God. Vanwege de naam van Jehovah, de God van Israël. Wel, dat was ook zo. Alleen wordt in het midden gelaten of ze die God wensen te dienen of dat ze die God alleen maar vrezen. En zelfs als wij zeggen zij vrezen die God, betekent het nog dat ze hem dienen. Maar het is in ieder geval omdat zij het gerucht gehoord hebben van wat er gebeurd is. Dat staat er, wij hebben zijn gerucht gehoord. Het is bijna hetzelfde verhaal als wat Rachab in Jericho vertelt. Die had ook gehoord van die God van Israël. Die had de geschiedenis van Israël gevolgd. En die zegt, die God van Israël, dat is de grootste God die er bestaat. Dat is de God die werkelijk wonderen doet en zijn volk niet in de steek laat. Dat moet de enige ware God zijn. Of in ieder geval de beste te midden van de goden. En die wil ik dienen. En zo is het maar. En die Gibeonieten hebben ook zo geredeneerd. Die hebben gedacht van, dit lukt ons nooit zo. Wij moeten met deze Israëlieten een verbond sluiten. En dus een verbond sluiten met de God van Israël. Want ook dit is een vast beginsel wat we zo uit het hoofd moeten weten. Een verbond met een volk is een verbond met een God van dat volk. En daarom mocht Israël geen verbonden sluiten met andere volkeren. Omdat dat uitgelegd wordt als een verbond met andere goden. Zo legt de Heer het uit en daar sluit ik me dan gemakshalve maar bij aan. Hè? Dat is inderdaad wel zo gemakkelijk. Nou goed, wij hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft, dat was dus al even lang geleden. Hè? Dat was enige tientallen jaren terug, de uittocht uit Egypte door de Schelfzee en wat er verder volgt. En deze Gibeonieten hebben gedacht, wij moeten ons aansluiten bij dit volk en dus bij deze God. Nou, en we hebben gehoord, vers 10, alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten die aan gene zijde van de Jordaan waren. Sihon, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Astaroth woonden. We hebben het verder niet over. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners onzes land, zeggende: neemt reiskost met u in uw handen op de reizen en gaat hun tegemoet. En zegt tot hen: wij zijn jullie de knechten, zo maak nu een verbond met ons. En wat deze Gibeonieten niet gedaan hadden, was dus gaan uit hun land, uit hun maatschap, uit hun vaders huis. He? En onderweg naar een land, wel naar Kanaan, maar in ieder geval naar de God van Israël. Dat is wat er gebeurt. En ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen ten dagen toen we uittogen om tot jullie te reizen. Wel, waarschijnlijk hebben ze het uit het museum gehaald, denk ik wel eens. Maar, nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze hadden vers brood meegenomen, zeggen zij. En ze hadden leren wijnzakken bij zich. En ze waren nieuw, ooit. Ja, dat zal best. En onze kleden en schoenen zijn oud geworden. Dat worden gibionieten trouwens ook, op den duur. Dus dat zal allemaal wel zo wezen. Maar die verwijzing naar deze uitrusting van de gibionieten is natuurlijk niet voor niks. Want nou, kijk ik even. Zij veinsden zich gezanten te zijn. Dat wil zeggen, zij waren het niet, maar zij gedroegen zich wel zo. En daar gaat het om. Niet dat zij daarom logen. Dat kan wel zijn, historisch is dat natuurlijk ook zo. Maar zo staat het er niet. En voor de typologie is het ook niet zo. Zij zagen eruit als gezanten. Zij gedroegen zich als gezanten. Zij spraken als gezanten. Kortom, dus waren zij gezanten. Nou, van huis uit waren ze dat niet. Maar ze werden het wel. Noem nog eens iemand die een gezant geworden is. Die het niet was, maar die het wel geworden is. Gezanten van Christus wegen bijvoorbeeld. Ja, dat zegt Paulus, ja. Uit Saulus van Tarsen. Ook niet eens uit Judea of uit Israël. Een Romein. Ik draai het expres even om, hoor. Een Romein. En als Romein geboren. Toch, het is de helft van de waarheid, maar daarom is het wel waar. Hè? Als Romein geboren, die van zichzelf zegt dat hij gezant is van Christus wegen enzovoorts. En hij predikt de God van Israël. Zelfs aan Israël. En niet alleen aan Israël, maar ook aan de heiden. Dat is 2 Korinthe 5, de laatste verse. Het verhaal is gewoon dat deze gibionieten niet anders zijn dan een beeld van ons. Wij die geen gezanten van Christus waren, aan ons was dat woord niet toevertrouwd, maar we zijn het wel geworden. Want onze bekwaamheid, ik zeg het allemaal voor degene die de 2e Korinthebrief kennen, onze bekwaamheid is immers uit God die ons gemaakt heeft tot dienaren van het nieuwe verbond. En dus tot gezanten van Christus. 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 5. Ja. Daar zijn deze gibionieten uitdrukkelijk een beeld van. Gibion is een van de vele woorden die vertaald worden met hoogte. En als we praten over een hoge plaats en over een volk wat op een hoge plaats thuis hoort, is, en over heiligen der hoge plaatsen enzovoorts, dan hebben we het in elk geval over de gemeente. Want er is geen hogere plaats denkbaar dan de plaats waar wij thuis horen. En dat is uiteraard de hemel zelf. Nou. Zij gedroegen zich dus als gezanten. Ze namen oude zakken op hun ezels. Wel, een oude zak is een beeld van de oude mens. Die zijn vorm aflegt. Een ezel is een beeld van een lastdier, maar het is een beeld van een gelovige. Die moet leren, of die leert, dat hij vrijheid heeft ontvangen. Dat is het eigenaardige van een ezel, dat gaat dubbel op. Ezels in de Bijbel zijn altijd die beesten die gezocht moeten worden. Ze zijn altijd zoek. Denk maar aan Saul, een van de commentaren die je kent, die zegt, ezels zijn dwaalziek. En dat vind ik weer zo negatief uitgedrukt. Ezels houden van hun vrijheid en zoeken de vrijheid. En daarom zijn er bijzonder verstandige dieren. Zij zoeken de Sabbat in te gaan. En dus gaan ze uit hun land en uit hun maatschap, uit hun vaders huis. En dan komen ze in de Sabbat terecht. Dat is het gewoon. Heel verstandige dieren. En zij spreken soms ook erg verstandig. Maar daar hadden we het al eens over, hè? Over de onderkaak van de ezel die water voortbrengt. Maar dat gaan we echt niet uitleggen, hè? Maar een ezel is een type van een gelovige. Dat zit hem in zijn grote oren. Grootmoeder, ezel, wat heeft u een grote oren? En dat is opdat ik beter zou horen naar de dingen die de geest tot de gemeente zegt. Dat is het eigenlijk. Grote oren. Dat is een beeld van geloof. Jazeker. Nou, en dan staat er oude en gescheurde en samengebonden leren wijnzakken. Er zit iets inconsequents in, want leer in de Bijbel spreekt altijd over wedergeboorte. Het was de huid van een dier en nou is het de huid van de wijn. Eerst zat er een beest in en nou zit de wijn erin. Dat is dus een beeld van wedergeboorte. Hè? Nieuwe wijn in oude zakken. Is dat verhaal? Ik hoorde mijn vader nog zeggen. Terwijl hij zich op zijn borst sloeg. En zei, er zit nieuwe wijn in deze oude zak. In het vuur van zijn prediking. Mensen waren geboeid, want hij kon er soms met veel geweld over de kansel komen, zal ik maar zeggen. Dan kroop iedereen weg in zijn stoel. En dan zit nieuwe wijn in deze oude zak. En toen heel voorzichtig een beetje gelacht natuurlijk. Maar inderdaad, Een leren wijnzak is eigenlijk een beeld van de wedergeboren mens, want wijn is bloed, hetzelfde, hè? Wijn is een beeld van het leven, van het nieuwe verbond. En dat zit in deze leren wijnzak, maar die leren wijnzak is dan een beeld van een wedergeboren mens. Het eigenaardige in dat verhaal is nu dat het oude en gescheurde en samengebonden leren wijnzakken zijn. Dat is vreemd, je zou zeggen, dat is een nieuwe zak. Hè? Dat is wat de Heer ook zegt. Nieuwe wijn doe je in nieuwe zakken, zo hoort dat. En als het nieuwe verbond komt, dan moet Israël ook wedergeboren worden. Omdat het nieuwe, wedergeboren Israël, inderdaad het woord van God, bestaande uit het nieuwe verbond, zou ontvangen. Moet nieuwe wijn in een nieuwe zak. Toch is het hier een oude zak, en er is ook een goede reden voor. Het duidt namelijk aan dat het hier gaat om ouderen en dus eersten. En de leer spreekt over wedergeboorte, dus gaat het om degene die als eerste werden of worden wedergeboren. Het is domweg de verwijzing naar de gemeente van eerstelingen die in de hemel, Gibeon, de hoogte, die in de hemel is opgeschreven. Dus de kwestie van dat de gemeente eerst geboorterecht heeft ontvangen boven Israël. En deze Gibeonieten zien er dan ook inderdaad heel wat ouder uit dan Israël. En dat is het verhaal. Ze zijn ouder. Ze komen dan ook van bijzonder ver, mag ik wel zeggen. Maar in ieder geval van ver buiten Israël. Er staat ook in Efeze 2 dat dat zo is. Er staat, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees. En gij die eertijds vreemdelingen waart, vreemd van de burgerschap Israëls, vreemd van de verbonden der belofte, zonder God en zonder Christus en zonder hoop in deze wereld, dat gij nabij zijt gebracht enzovoorts. En delen hebt gekregen aan het burgerschap Israëls, want dat is het geval. Wij die heidenen waren, hebben deel gekregen aan de zegeningen die in Israël beloofd zijn. Wij zijn niet meer zonder God, we zijn niet meer zonder Christus, niet meer zonder hoop. We zijn geen vreemdelingen van de verbonden, der belofte, enzovoorts. Nou, dat is het verhaal. Die Gibeonieten zijn dus duidelijk een beeld van de gelovigen van vandaag. Geroepen uit de heidenen, maar deelhebbend aan de zegeningen van Israël. En dat blijkt ook uit wat er verder beschreven staat. Ze hadden oude klederen aan. Al het brood dat ze op hun reizen hadden was droog en beschimmeld. Want het was oud brood, het was niks nieuws. Ik zeg altijd maar weer, wij horen misschien nieuwe dingen, ook op zo'n conferentie. Maar er is niks nieuws aan. Het is zeer oud en stamt zelfs van voor Israël. Nou ja, van voor de bedeling van de wet bedoel ik. Het is dat oude woord van God, daar is niks aan veranderd. Hè? Dat is wat hier uiteen wordt gezet. En dan blijkt dat deze, even kijken, Gibeonieten die van een lange reis kwamen, dat staat in vers 15, en Jozua maakte vrede met hen. En hij maakte een verbond met hen, zodat deze Joden en Heidenen, maar ik moet natuurlijk zeggen Israëlieten en Gibeonieten, met elkaar verbonden werden in één verbond. Wel, dat is niet het verbond der wet hoor, dat is een apart verbond. Dat is een nieuw verbond, zal ik dan maar zeggen. En nou, met kleine letters schrijven dat, maar het is een nieuw verbond. Niet het verbond der wet uiteraard, maar het is een ander verbond wat Jozua sluit met deze Gibeonieten. Dat hij hen bij het leven behouden zal. Jozua en daarmee de Israëlieten worden verantwoordelijk voor het in leven houden van deze Gibeonieten. En hetzelfde Efeze 2, wat zegt dat wij die eertijds verre waren nabijgebracht zijn, zegt inderdaad dat wij het leven hebben behouden, dat we leven hebben ontvangen, dat we zijn opgewekt met Jozua. Dat wil zeggen, met de Heer Jezus Christus. En daardoor met hem deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. En vandaar dat wij samen met de gelovigen uit Israël gebouwd worden tot een woonstede Gods. Tot een geestelijke tempel, tot één gebouw, bekwamelijk samengevoegd enzovoort, op één fundament, namelijk Christus. En zo eindigt dan hoofdstuk 2 van de Efezebrief. Ja, je zet je Walkman maar even terug en dan kun je het nog een keer horen, want ik zoek het allemaal niet op, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Want na Efeze 2 volgt eigenlijk Efeze 4, dat kun je gewoon doorlezen. Om deze oorzaak. Bid ik u, ik, een gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Let wel, hoofdstuk 2 eindigt met dat wij deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. En samen met de gelovigen uit Israël dus gebouwd worden tot een woonstede gods, tot een heilige tempel, tot één huis, wat eventueel ook gezien kan worden als een gevangenis waar we in zitten, want we zitten daarin, buiten de lege plaats, maar deelhebbend aan dat huis. Hè. En dan is het volgende vers, Efeze 4, vers 1. Daarom bid ik u, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Want we hebben één God en we hebben één doop en één hoop en één geest en één zus en één zo. Kortom, het is allemaal, nee, één, ik heb 5 zussen. Maar goed. Maar ik bedoel, al die dingen die spreken over de eenheid van de gelovigen, die immers als stenen samengevoegd worden tot één geestelijke woonstede gods, die genoemd werd aan het eind van hoofdstuk 2. Wat staat er nu in hoofdstuk 3? Want dat is dan de vraag, wat zit daar dan tussen? En wat de apostel dan vertelt in Efeze 3, dat is dat, dat de tijd waarin die tempel gebouwd wordt, en de tijd waarin die eenheid tot stand komt en verder wordt uitgewerkt, die wordt aangeduid als de bedeling van de genade gods, ook genoemd in vers 9 de bedeling van de verborgenheid, althans in de grondtekst. Een verborgen bedeling dus van de genade gods. En het punt is dat deze verborgen bedeling van de genade gods een parenthese is, dat is een moeilijk woord, een ander woord, dus een intermezzo in de heilsgeschiedenis. Ook nog een moeilijk woord. Nou, dan moet ik zeggen, het is een onderbreking in de heilsgeschiedenis. In zekere zin. Ik zal mijn oude schema maar weer eens op bord zetten. Vanuit het oude verbond komen we terecht bij het nieuwe dat tot stand komt door de dood en opstanding van Christus. Hetgeen ik altijd zo op het bord schrijf. Zoals u nog eens een keer een ander bandje hoort dan, en u hoort mij op bord schrijven, dan schrijf ik dit weer op bord. Dat heb ik jaren op geoefend ook. En het punt is nu dat vanaf de opstanding van Christus het nieuwe verbond tot stand zou komen, want dat was beloofd. De opgewekte Christus, de levende zoon van David, zou dat nieuwe verbond brengen. Hij zou geven de gewisse weldadigheden van David, die getrouw zijn enzovoorts. Daar heb ik vorige week een keer over gesproken, geloof ik. Maar goed, en de zaak is nu dat die zegeningen zouden komen tot Israël en daarmee vervolgens ook tot de wereld. Tot Israël en tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de weg terug, hè? Zou tot komen tot Israël en dan tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En Israël, namelijk de zijne, hebben hem niet aangenomen. Maar er bleef alleen over, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij in de tijd macht gegeven kinderen gods te worden. Waarna dezelfde Johannes, die dit schreef in Johannes 1, diezelfde Johannes schrijft later in 1 Johannes 3, geliefden, nu zijn wij inmiddels kinderen gods. En in de toekomst hopen wij alsnog aangesteld te worden als zonen, hoewel we dat nu nog niet zien. Maar dat was het verhaal. En de zaak is dan dat niet uit Israël en ook niet, dat niet de Israël en ook niet de wereld tot bekering zijn gekomen. En dat over hen dus ook niet het nieuwe verbond gekomen is. Op hen is niet het nieuwe verbond van toepassing. Maar de reden daarvoor is dat zij niet geloven. Maar de volgende vraag is, maar wat dan met degenen die wel geloven? En dan is het antwoord, wel over hen is wel het nieuwe verbond gebracht. Of zal ik het eens anders zeggen? De oogst was niet rijp, dus is de oogst ook niet begonnen. Maar daar waren wel enkele aren die wel rijp waren. Wat doen we dan daarmee? Nou, die worden gewoon geplukt en die worden gemaakt tot één schoof. En die worden voor God geheven voor het aangezicht Gods in de tempel op de Pinksterdag. Want zo staat het in de wet, in het oude verbond. Zo moest dat. Nou, en die eerstelingen garven, die eerste aren van de oogst die rijp werden, zijn inderdaad een beeld van de gemeente. Ik zeg het niet helemaal goed, geloof ik nu. Laat ik mezelf corrigeren. De eerste halmen, de eerste aren die rijp waren, zijn een beeld van de opwekking van Christus. Dat gebeurde niet in de dagen van Pinkster, maar de dagen van Pasen. Maar daarna, enige 7 weken later, of 50 dagen later, werd weer eerstelingen van de oogst geplukt. En die werden verwerkt tot eerstelingen broden. En dat is een beeld van de gemeente. En die werden op dezelfde wijze als de eerstelingen garf bewogen voor het aangezicht des Heren in de tempel. Maar goed, het principe wat ik uit wilde leggen is dit. Dat wij als gelovigen van vandaag eerstelingen zijn van die oost. Die oost is in die zin nog niet begonnen. Of je moet de eerstelingen tot de oost rekenen. Dat kan ook en soms gebeurt het ook in de Bijbel. Maar normaal gesproken is dat niet het geval. En wij als gemeente van eerstelingen, wel, wij zijn eerstelingen. Maar omdat we eerstelingen zijn, zijn we bestemd voor de hemel. Zodat die verzameling van eerstelingen nu, ook in onze dagen van deze verborgen bedeling der genade, die inzameling, die heeft niks te maken met Gods heilsplan met betrekking tot de aarde en met betrekking tot de volkeren. En daarom, de oogst is er nog niet. Anderen zeggen de oogst wordt uitgesteld. Maar zo, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar goed, laat maar. Het punt is dat de Nieuwe Verbond kwam niet over de wereld. Kwam niet over Israël. Maar het kwam alleen over eerstelingen. Het zal pas in de toekomst over Israël en de volkeren komen. Dat wil zeggen in de zesde bedeling, die van de volheid der tijden. En in de zevende bedeling, namelijk die van de duizend jaren. Het vrederijk. En wat daaraan vooraf gaat, is de vijfde bedeling, die van de verborgenheid, die van de genade. En van de week hebben we al eens wat vaker stilgestaan, of deze week kunnen hebben we al wat vaker stilgestaan, bij die vijf die nou eenmaal spreekt over verborgenheid. En diezelfde vijf komt dan ook weer voor in Jozua 10. Vijf spreekt namelijk over verborgen dingen, dingen die niet gezien worden, geestelijke dingen, geestelijke zaken die actief zijn. Dat kan zijn de rechtse vijf. En dan hebben we het over de genade gods en over de geest gods die werkzaam is in onze dagen. Het kan ook de linkse vijf zijn, en dat is knap link, want dat is de werking van Satan en zijn engelen en demonen enzovoort. Dat duidt zich net zo goed, wordt net zo goed aangeduid als vijf. En dat is ook het geval in verband met deze vijf koningen der Amorieten die hier strijden tegen de Gibeonieten, zowel als de Israëlieten. Maar wat verhaal wat ik vertel is dit. Dat de openbaring van het koninkrijk van David en de zonen Davids pas in de toekomst zal plaatsvinden. En vandaag hebben we te maken met een verborgen koninkrijk wat in de hemel is. En dus is dat Gibeon een hoge plaats. Of het is Rimmon, want dat is ook een hoge plaats. Of Mispa, want dat is ook een hoge plaats. En er zijn nog een paar hoge plaatsen. Maar goed, we zullen ze verder nu niet aanhalen. Het gaat er niet om dat namelijk in die onderbreking, laat ik het eerst anders zeggen, dat over die onderbreking waarin wij leven gesproken wordt in Efeze 3. En Efeze 3 zelf is eigenlijk een onderbreking in de normale hoofdlijn van de brief. Want die loopt van 2 verder in 4. En 3 is als het ware een parenthese. Dat betekent dat het tussen haakjes staat. En het staat even stil. Het betoog van de brief vordert daar niet. Er wordt gewoon stilgestaan bij dat feit. Verder gebeurt er niks. Het neemt een boel woorden, het neemt een heel hoofdstuk, maar er gebeurt verder niks. En dat is het verhaal. Want in onze dagen gebeurt een heleboel. Wij meten zelfs de tijd. Want wij zeggen dat is een bepaald aantal jaren dat het duurt sinds de opstanding van Christus. En straks in de toekomst de opname van de gemeente. Daar zit een bepaald, dat wil zeggen dat de Bijbel het bepaald heeft, een bepaald aantal jaren tussen. Het is dus wel degelijk tijd. Wij meten die tijd ook. En toch moeten we aan de andere kant zeggen dat de geschiedenis van Gods heilsplan met de volkeren stilstaat. Het vordert niet. Er wordt niks aan gedaan. Het is al zo sterk dat als je dit, misschien wat oneerbiedig, maar anderen hebben dat voor mij gedaan, als je deze geschiedenis van het heilsplan van God vergelijkt met een schaakspel, is het zo dat de partij werd afgebroken na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. In de dagen van Handelingen. Nou, het werd afgebroken bij de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Daarna bleven alleen de stukken nog een poos op het bord staan. Daarna werden ook die opgeruimd. En er bleef geen één schaaksteen meer op het bord. En er bleef geen ene steen van de tempel meer, enzovoort. Dat verhaal is dat. Het bord werd leeggemaakt. En wat wij in onze dagen zien, is dat die schaakstukken weer op het bord verschijnen. Dat wil zeggen, de volkeren maken zich weer op. Net als in de dagen van het verleden, de dagen van Pilatus en Herodes. En ze nemen allemaal hun positie weer in. Er zijn namen van volkeren die eeuwenlang van het toneel zijn verdwenen. En ze zijn er vandaag weer. Wij weten dat niet zo goed. Maar de eerste Wereldoorlog vooral, maar ook de Tweede Wereldoorlog hebben een heel belangrijke bijdrage gehad in het weer op het bord zetten van die stukken. En die stukken hadden ruzie met elkaar van wie waar moest staan enzovoorts. En vandaar dat je dan die wereldoorlogen gehad hebt. Maar dat geloof ik echt, dat is de hele oorzaak van die wereldoorlogen. De Eerste Wereldoorlog is verantwoordelijk geweest bijvoorbeeld voor de bevrijding van het Midden-Oosten uit de macht van het Turkse Rijk, want daar komt het op neer. He? En het is ook verantwoordelijk geweest voor het herontstaan van Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië en een heleboel van die landen daar. Libië meen ik ook, ik weet het allemaal zo goed niet. Dat is één ding, maar al die oude landen zijn daar weer tot stand gekomen nadat de Turken daar verdreven waren in de Eerste Wereldoorlog. En bovendien werd Palestina bevrijd van de Turken. Vandaar dat het toen Engels mandaatgebied werd, omdat een Engelse generaal was, Allenby, die Palestina bevrijdde. En vandaar dat de Engelsen daar heel lang wat over te zeggen gehad hebben daar. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, hè? Hoofdzakelijk. Maar aan de andere kant is de Eerste Wereldoorlog verantwoordelijk geweest voor het aaneenbinden van al die kleine staatjes hier in Europa. Er zijn er een paar overgebleven van die kleine staatjes, maar de meeste zijn er niet meer. En tegenwoordig spreekt men over de Bondsrepubliek Duitsland, maar het waren vroeger allemaal aparte landjes die allemaal weer aan elkaar gekomen zijn. Maar de Eerste Wereldoorlog brak uit omdat die kleine landjes hier in Duitsland ruzie hadden met elkaar. Ja, de een of andere hertog, geloof ik, van Stiermarken of zo, daar ging het even om enzovoorts. En daar hebben ze geloof ik een kogel op afgeschoten of iets dergelijks. En toen was er ineens, was de lont in het kruidvat, zal ik dan maar zeggen. Maar al die kleine landjes bestaan niet meer. Het zijn provincies geworden van grotere landen, van Oostenrijk of van Duitsland, maar ook van Rusland enzovoorts. Het is allemaal aaneengesmeed en we krijgen weer een Europa dat er weer aardig begint uit te zien als in de dagen van het Romeinse Rijk. Het wordt niet één, dat was het in de dagen van het Romeinse Rijk ook niet. Want ook toen was er een dorpje wat wij inmiddels zo goed kennen. En verder hebben we nog een paar van die kleine staatjes over in Europa. Zoals Liechtenstein, Andorra en Friesland. Goed. Nou goed, dat gebeurde in de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog kregen we een beweging waardoor in elk geval de tegenwoordige Joodse natie ontstaan is weer in Palestina. Het stuk staat weer op het bord. Niet erg florisant moet ik zeggen, maar het staat er weer. En binnen afzienbare tijd zal men weer een klap op de klok geven en zal de schaakklok weer gaan lopen en dan gaat het spel verder. Spel is een wat raar woord. Maar laat ik zeggen, dan gaat de strijd verder. Hè? Want dat is wat er aan de hand is vandaag. Ook vandaag zien we ook niet de vervulling van de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot de volken. Maar wat we wel zien, de vervulling van de profetieën die God gedaan heeft. Althans, de aanloop daarnaartoe. En dat maakt dus wel degelijk deel uit van die vervulling van die profetieën. Maar waar het om gaat, is dat die tijd een hele poos stilgestaan heeft. Wij leven dus in dagen die weliswaar geteld worden, maar die in andere zin geen deel uitmaken van de heilsgeschiedenis met betrekking tot Israël en de volkeren. Want wij mogen dan een volk zijn als gemeente, maar aan de andere kant staat er, wij zijn een volk wat geen volk is. Door een volk dat geen volk is, zal ik u tot jaloersheid verwekken. Zie. Kortom, wat ik wil zeggen is dat de historie werd onderbroken. De heilshistorie werd onderbroken ten behoeve van de gemeente. In andere zin moet je zeggen, die heilshistorie gaat gewoon door. Het maakt deel uit allemaal van Gods plan. Maar niettemin ergens staat er een klok stil die pas in de toekomst weer gaat lopen. En aangezien er in het verleden helemaal geen klokken bestonden, want toen had men nog geen Zwitsers uitgevonden. Men had trouwens ook geen geld en dus geen Zwitsers. Aangezien er toen geen klokken bestonden, behalve dan die van de zon. De enige klok die er was, was een zonnewijzer, werd dus gewoon de zonnewijzer stilgezet. En dat is maar het hele verhaal. En het hele verhaal van Jozua 10 is niet anders dan de aanduiding van de geschiedenis van een volk wat van nature geen volk is, maar wat toch deel krijgt aan de zegeningen van Israël door een verbond op een wat merkwaardige wijze, helemaal buiten het verbond der wet om, eigenlijk zelfs in strijd met de opdrachten en wetten die God aan Israël gegeven had, want ze mochten geen verbond maken met heidenen en die gebeurde toch. En in plaats van dat God vuur en vlam brengt over Israël, steunt hij Jozua en Israël zelfs in hun strijd ten behoeve van de Gibeonieten. En dat is gewoon zo, omdat die Gibeonieten een aanduiding zijn van de gemeente van vandaag. Dat is alles. En de strijd duurt nogal lang. Dat is inderdaad zo, maar dat maakt niks uit, want de Heer zet gewoon de klok stil. Nou, de zon. En dus de zonnewijzer. Och, waarom niet? Een God die een klok kan maken, kan een klok stilzetten. Och, een mens die een klok kan maken, kan een klok stilzetten. Als God een zon maakt, kan hij een zon stilzetten. Daar heb ik niet de minste moeite mee. He? We zijn nieuwsgierig, we willen weten hoe het werkt. Maar goed, daar hebben we niks mee te maken. God zorgt voor de klok, hè? Nou, dat is nou het hele verhaal. En dan ga ik dus nu inderdaad naar Jozua 10, waar dan staat dat deze 5 koningen der Amorieten gehoord hadden over wat er met Gibeon gebeurd was. En daarom worden deze 5 koningen verzameld, staat in vers 4. Komt op tot mij en help mij dat wij Gibeon slaan, omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de zonen van Israël. Zodat u ziet dat deze 5 koningen de Amorieten oorlog willen gaan voeren tegen, niet Israël, maar tegen de Gibeonieten. En dat gebeurt dan ook, alleen de Gibeonieten, de mannen van Gibeon, staat in vers 6. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua in het leger van Gilgal, zeggende, trek uw handen niet af van uw knechten, kom haastelijk tot ons op. Dan gaan ze kijken wat de verbond waard was. En verlos ons en help ons, want al de koningen der Amorieten die op de gebergte wonen, 5 dus, hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua, type van Jezus, op van Gilgal, type van wedergeboorte. Hij en al het krijgsvolk met hem en alle strijdbare helden, want de Heere had tot Jozua gezegd, hij sprak niet tot Jozua, maar de Heere had tot Jozua gezegd, vreest u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snel tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken en uiteraard naar Gibeon. En daar wordt dan de slag geslagen. Waarbij dan bovendien gezegd wordt dat deze Amorieten verslagen worden, niet door de hand van Jozua en de Israëlieten zozeer, maar veel meer doordat God zelf zijn projectielen zendt vanuit de hemel. Er was een andere artillerie, die was daarboven en die schoot met stenen naar beneden. En dan zeggen wij, ja, dat is hagel geweest. En dan zeg ik, dat kan wel zijn, maar aanvankelijk staat dat er niet. Er staat gewoon in vers 11, zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel. Ik heb er nog nooit een plaatje van gezien, was misschien wat voor Rembrandt geweest. De Heer zit het in de hemel ergens op een wolk en dan stenen gooien. Ik vind dat ook vermakelijk. Ik vind het echt vermakelijk. Heel wat hier gebeurde. Hè? Er zijn die legers tot elkaar opgetrokken. En de legers van deze Amorieten worden verslagen door stenen uit de hemel. Maar ik zal u wat anders vertellen. Deze Amorieten. Dus leuk als je. Ik heb net nog even gekeken in het Bijbels namenboek. Wat wij tegen een aanzienlijk bedrag gewoonlijk op de boekentafel verkopen. Maar nu we toch uitverkocht zijn, kan ik het u wel zeggen. De betekenis van Amorieten staat daar niet in. Er staat alleen in van welke stad zij dan eigenlijk komen, of welke streek. Maar wat de vertaling van de naam is, staat er niet in. Maar dat is heel gemakkelijk, want dat kan ik zelfs nog vertalen. Amorieten komt van Amar, en Amar is spreken. Het spreken van God, het heet Amar. Het is een woord wat, een van de meest voorkomende woorden in de Bijbel. Het gaat om spreken, Amar. De Amorieten zijn dus een volk dat spreekt. In tegenstelling tot de Amalekieten. Want zoals het woord al zegt, Amalekieten zijn volk, is een volk wat likt. Am is een volk en dat lek, dat is inderdaad ons woord likken. Een volk van likkers. Ze spreken niet, maar ik heb u al gezegd, zij doen wel mee, Amalekieten, maar ze zijn niet helemaal goed te vertrouwen. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Amorieten is dus een volk wat spreekt. En nou blijkt, maar ik kan het niet uitgebreid uit de doeken doen, maar ik zeg het u maar gewoon. Amorieten zijn de uitbeelding niet van de oude mens, maar ze zijn een uitbeelding van de macht die staat achter de oude mens. Dat is heel eigenaardig. Als je met een gelovige spreekt, dan zit daarachter zijn oude mens. Maar achter die oude mens zit nog wat anders. En dat is een onzienlijke macht die woorden voortbrengt, die spreekt. En die macht, wel het zijn 5 koningen, dat is makkelijk genoeg. Die macht is dus een geestelijke macht. En daarom gaat het hier gewoon om demonen. Of zo u wilt, de macht der lucht. Zij zijn degene die de mensheid inspireren, let op spirit. Zij zijn degene die de mensheid begeesteren. Ik ben er ook vast van overtuigd, niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit de geschiedenisboeken. Die hele wereldgeschiedenis en ook in het doen en laten van de mensheid, dat die hele wereldgeschiedenis op een of andere wijze geleid wordt. Of door God, maar dat is meestal niet de wereldgeschiedenis, want dat is de geschiedenis slechts van de gelovigen. Maar of door Satan, die immers de God deze eeuw is en de overste van de macht der lucht is. Het moet duidelijk zijn dat er... dat achter die beweging van al die mensen hier op aarde, al die eigenwijze mensen, daar zit een andere macht die die mensen wel degelijk tot eenheid brengt en die ervoor zorgt dat ze weliswaar misschien verschillend denken, maar dan toch dezelfde dingen doen en naar hetzelfde streven. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat er een plan zit achter wat de volken doen, wat er in de politiek gebeurt enzovoorts. Daar zitten geestelijke machten achter. Waar haalt de mens zijn ideeën vandaan? We weten dat toch niet? Nee, dat is het beste bewijs. Waar komen zijn ideeën vandaan? Wel, die komen van buiten. Die komen of van boven, zo u wilt. Die komen uit een andere wereld. Dan zeg je, dat is occult. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Want occult betekent dat het duister is. En duister is het, want wij zien het niet. Dat klopt precies. En onze inspiratie komt of van de Heilige Geest, de Geest Gods... of de inspiratie komt van de andere geesten. Nou, demonen, moet er niet al te zeer van schrikken. Er is niks bijzonders, je hebt er al jaren mee geleefd. En u weet dus waar ik het nu over heb, dat maakt niks uit. Hè? Nee, dat meen ik. Ik zeg altijd, mijn zoon demon is ook maar een mens. Zelfs minder dan dat. Hoewel wij er tegenop zien, maar het is minder dan dat. Want wij hebben ons lichaam nog en hij niet meer. Maar goed, hè? Misschien leg ik dat een andere keer wel weer eens uit. Maar deze Amorieten, onder die vijf koningen, is een beeld van de macht in de lucht. En we hadden het toch al over Efeze 2, ik heb het niet gepland zo, maar we hadden het toch over Efeze 2, 3 en 4. En in Efeze 6 wordt gesproken, nee, in Efeze 2 wordt gesproken over de overste van de macht in de lucht, de God deze eeuw. De eeuw deze wereld, wordt hij ook genoemd met een iets moeilijkere uitdrukking. Maar in hoofdstuk 6 staat dat wij niet hebben te strijden tegen vlees en bloed. Niet tegen Filistijnen of Amalekieten, want die zijn al verslagen. Ja, als we eenmaal leven onder de heerschappij van de zoon van David, wel, dan zijn de Filistijnen en de Amalekieten verslagen. Dat is zo klaar als een klontje, in onze dagen tenminste. He? Maar we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Ook niet tegen het vlees en bloed van onze buurvrouw. En ook niet tegen dat van onszelf. Je weet wat strijden tegen vlees en bloed is? Dat is ongeveer een leven onder de wet bijvoorbeeld. We noemen dat maar weer eens een keer. He? Dat hebben we vandaag nog niet genoemd. Dat is inderdaad een strijd tegen de oude mens. Maar daar hebben we niet tegen te strijden. We hebben een strijd tegen geestelijke boosheden in de lucht. Die oude mens is dood. En die dienen wij dus ook... zo te beschouwen. Er staat er ook dat wij namelijk de oude mens dood zouden houden. Niet dood zouden maken, maar voor dood zouden houden. Dood zouden rekenen. En daarmee de banden dus zouden verbreken. Maar wij hebben een strijd die uiteindelijk zich afspeelt in de onzienlijke wereld. Dat is wat lastig, omdat we hem niet zien. En aan de andere kant is maar prettig die strijd, want die zien we ook niet. De argumenten zijn hetzelfde. Aan de ene kant weten we niet precies hoe dat er daaruit ziet. En aan de andere kant denk ik, dat is maar goed ook. Maar goed, dat we niet zien wie er allemaal nog meer is dan wij. Hè?
Maar die macht achter die oude mens. Hè?
Ja.
Hoe is dat dan met een kind van God en geloof?
Nou, die macht is daar.
Is daar.
Natuurlijk.
Heeft ook invloed op die geloof?
Ja, als hij al ergens invloed heeft, is het daar. Het is namelijk zo dat als de Satan ergens nog een strijd te voeren heeft, is het juist in de gelovigen. Niet bij de ongelovigen, want dat hoort al tot zijn rijk. Maar juist wij die uit de lege plaats gegaan zijn, wij zijn het voorwerp van de strijd van Satan. Hij is op ons gericht. Wij zijn degene die afvallen van zijn rijk. Wij zijn die Gibeonieten die niet met al die andere heidenen staan tegenover Israël. Maar integendeel, wij hebben ons onttrokken aan deze Amorieten. En daarom zeggen ze, hey, terug jullie, laat je mijn zoon niet gaan. Nou, dat is het verhaal. Dat is het feitelijk ook natuurlijk. Hè? Hij heeft er belang bij om dat wat van God is aan zich te trekken. En als je zegt, er is niet zoveel van God eigenlijk in de praktijk van vandaag, in de zienlijke wereld, dan zeg ik, dat is waar. Maar wij maken dat deel van uit. Wij zijn niet van Satan, maar wij zijn wel van God. Daarom zijn juist de gelovigen die het voorwerp worden van deze geestelijke strijd. Daar dienen we goed mee te rekenen. Het is niet tegen vlees en bloed, maar het is tegen wat daarachter zit. Het is daarom ook lang niet altijd te verklaren. Je moet ook niet moeite doen om de dingen te verklaren zoals ze gebeuren. Dat kun je namelijk niet. Er zit wat anders achter. Het is een strijd tussen onzienlijke dingen. Tussen een rechtse vijf en een linkse vijf, zeg ik altijd maar. Nou. Dus die vijf koningen der Amorieten zijn een uitbeelding van de geestelijke boosheden in de lucht tegen wie wij die strijd te voeren hebben. Let wel, er staat niet ga uit en ga die strijd voeren. Het is andersom, wij zochten geen strijd, maar ze komen op ons af. En wat doen we dan? Als oprechte Gibeonieten, er komen vijf koningen der Amorieten aan. En wat doen we dan? Dan gaan we voor hulp naar onze voorspraak in de hemel. Nou ja, in Gilgal. Jozua in Gilgal. Gilgal, het afgewentelde. Daar waar de smaad van Israël was afgewenteld. Daar waar nieuw leven uit de dood tot stand kwam. Daar is Jozua. Dat spreekt dus gewoon over een nieuwe schepping feitelijk, hè? Gilgal. Daar is Jozua. En daaruit hebben wij onze hulp. Want daarin bevindt zich Jozua, die een type is van de verhoogde slang. Ik moet zeggen, van de verhoogde slang. Want de strijd tegen de Amorieten is een strijd tegen een slang die nedergeworpen wordt en die bovendien de oude slang is. Hè? Maar wij hebben aan onze kant een ander, namelijk de verhoogde slang, namelijk de zoon des mensen die uit de dood is opgestaan en die God uitermate verhoogd heeft. En het is hij is het die ons tot hulp komt. Ik las toch maar door, maar toen ik er straks vers 9 las, toen had ik de neiging te onderbreken en door te lezen in het Matthäus-evangelie of zo. Waar staat, alzo kwam Jozua snel tot hen de ganse nacht over, was hij van Gilgal opgetrokken. En toen had ik in mijn gedachten de Heer s'nachts zittend op de berg. En daar waren de discipelen, Gibeonieten dus, waren in een bootje, te midden van de Amorieten, te midden van de wateren van de zee, te midden van de volkeren, of hoe je dat er maar zegt. En toen werd het storm. En wat deed de Heer? Wel, hij bad voor zijn discipelen. Hij zag hen bovendien. En vervolgens, hij kwam af van die berg en hij liep de ganse nacht naar hen toe. En toen hij bij hen kwam en in het schip kwam, toen kwamen ze prompt aan de andere oever. En dus werd het weer dag. Dat is daarvan. Ik kan het ook heel kort. Maar goed. Maar dit verhaal is dit. Van de Heer die, hoewel het nacht is, ons toch ter hulp komt. Hoewel de verbinding tussen de hemel en de aarde is afgesneden, zou je kunnen zeggen. Hoewel deze wereld is afgesneden van het licht. Omdat de wereld, weet dat is weer Johannes 1 en zo. Hè, omdat de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht, is de wereld in duisternis. Wij zijn in die wereld en in duisternis en in de problemen. Vanwege al die boze geesten ook nog. Maar dan is het de Heer die tot ons komt en die snelt om ons bij te staan in deze strijd tegen de Amorieten. En in de praktijk blijkt dat we die strijd niet eens hoeven te voeren. Want die Gibeonieten deden niks. En Israël eigenlijk ook niet. Er werden gewoon stenen gegooid uit de hemel. Maar stenen gooien uit de hemel is precies hetzelfde als de werking van de Zoon des Mensen in de hemel ten behoeve van ons. Och, hij geeft manna uit de hemel, hij geeft brood uit de hemel, hij geeft dus ook stenen uit de hemel. He? Nou, dat is wat er gebeurt. Alzo kwam Jozua snel tot hem. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En de Heer verschrikte hem, vers 10, voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hem met een grote slag te Gibeon, op de hoogte dus eigenlijk. En vervolgde hen op de weg waar men naar Bet-Horon gaat, staat er. Waar men naar Bet-Horon opgaat en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Bet-Horon betekent ook weer huis van de hoogte. Weer een ander woord voor een hoogte. Ik heb het verschil niet uitgezocht, want het zal wel hoog zijn. Hè? Het huis, een hoog huis. En een hoog huis, ik zeg het maar weer, dat is het vaderhuis in de hemel zelf. Dat is dus feitelijk gewoon de aanduiding van de gemeente. En Makeda wordt vertaald met de plaats van de herder, volgens het boek, stond er wel in deze keer. De plaats van de herder, hoe men dat vertaald heeft, weet ik niet. Maar het zal wel kloppen, want de gemeente is een plaats waar de herder is. En waar zelfs meerdere herders zijn. Waar bovendien de schapen nederliggen aan grazige weiden. En waar opzieners en herders aanwezig zijn om voor de kudde te zorgen. Enzovoort, spreekt over rust. En daarna, en dan hebben we nog het Azeka. Hij sloeg hen tot Azeka toe. En Azeka, dat zijn we alles tegengekomen. Want dat is een plaatsnaam die genoemd werd in verband met de geschiedenis van Goliath. Merkwaardig, hè? Voor die tijd had u waarschijnlijk nog nooit van Azeka gehoord. En nou krijgen we twee keer in twee verschillende geschiedenissen. Azeka betekende weer een zegel. Want zo is vertaald in Daniel 6, vers 17 in verband met het leeuwenkuil waarin Daniel geworpen werd. En dat was feitelijk een graf. Leuk is dat, hè? Daniel, de koning, de vorst eigenlijk, uit het huis van David, wordt geworpen in de kuil van de leeuwen. En vermoedelijk zou hij worden opgegeten door de leeuw. De briesende leeuw in de kuil, hè, in de mond des grafs enzovoorts. Er ging dan ook een steen voor, maar toen de steen openging, was daar en Daniel en nog steeds de leeuw. En de leeuw was niet alleen overwonnen, maar ik denk wel eens wat eruit kwam was ook een leeuw. De leeuw uit de stam van Juda. Zo gaat dat leeuwen eten elkaar niet op. He? Nou ja, goed. Maar in ieder geval, het spreekt allemaal over opstanding. Maar het zegel in het algemeen spreekt over het bekrachtigend insluiten, het waarmerken enzovoort. Dat blijkt ook uit de tweede vertaling van Azeka, namelijk met ommuren. Ommuren, met twee M's dus, hè. Zoals het slechts voorkomt in Jesaja 5, vers 2. Stad ommuren, dus insluiten. Maar het zegelen van het graf is ook een insluiten. En zegelen, wel, wij zijn, laat ik het maar weer aanhalen, staat het, Efeze, blijven we maar bij Efeze vandaag. Efeze 1, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest die beloofd was, de Heilige Geest der belofte. Wij zijn een volk van verzegelden. Wij kunnen dan ook inderdaad niet meer verloren gaan. Wij zijn ommuurd. Wij horen namelijk tot een ander Jeruzalem, dat boven is. Daar staat een muur omheen. Maar dit was dan toch gelaten. 4. Hè? Nou, dus allemaal aanduidingen van de positie van de gemeente. Huis van de hoogte, Bet-Horon. Plaats van de herders, Makeda. Of verzegeld of ommuurd, namelijk Azeka. Nou, dus deze Amorieten werden verslagen bij Gibeon en ze werden vervolgd op de weg. En er staat niet dat Israël dat deed. Er staat de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. Er staat niet dat de Gibeonieten deden, er staat niet dat Israël deed. Dus wordt ook niet gezegd dat wij zoiets zouden moeten doen, deze boze geest op de vlucht te jagen. Want de Heer doet dat. Vanuit de hemel. De Heer doet het, de Heer verschrikt hen. En er staat ook hoe, vers 11, het geschiedenis toen zij voor het aangezicht van Israël vluchtten, zijnde in de afgang van Bet-Horon, dat is het dan. Bet-Horon was huis van de hoogte en als je daar vandaan gaat moet je dus naar beneden. Nou, zijnde in de afgang van Bet-Horon, zo wierp de Heer grote stenen op hen van de hemel. Ze gingen van een hoge plaats weg, van een hoog huis weg naar beneden, maar uit het hoge huis, maar nou bedoel ik ineens weer de hemel, uit het hoge huis werden hen stenen achterna gegooid. Er staat alleen maar grote stenen wierp hij op hen van de hemel. Dat waren stenen die werden zonder handen afgehouden. Die uit Daniel 2 dus, dat soort stenen zijn dat. Het is dus gewoon een beeld van de opgewekte Christus die uit de hemel, of vanuit de hemel, voor hen zorgt. Of het edelstenen waren, weet ik niet. Want dat is, ja, hè? Grote stenen, hè? Dat is edelstenen, hè? Dus eigenaardig, zullen we wel geen edelstenen geweest zijn, want dan zouden ze waarschijnlijk niet zo hard gelopen hebben.
Als je die zomaar zo kraakt, kop krijgen.
Ja, nou dat kregen ze dus ook, hè. Dus de Heer wierp grote stenen van de hemel tot Azeka toe, tot de ommuring, tot de verzegeling toe dus eigenlijk, hè. Dat zij stierven, dus ze kregen ze op hun kop, net als Goliath een steen op zijn kop kreeg. Het is precies hetzelfde hoor. Alleen daar ging het om de toekomende dingen, maar nu gaat het om de tegenwoordige dingen. En hier wordt de vijand verslagen met deze steen uit de hemel. En er staat er, daar waren er meer die van de hagelstenen stierven. Nou heet het gewoon hagelstenen. En nou, dat is leuk voor Werner Keller, want dan kan hij zeggen, de Bijbel heeft toch gelijk. Want anders denkt u misschien, dat kan toch niet stenen gooien uit de hemel. Maar het zijn natuurlijk gewoon hagelstenen geweest. En in dit geval is dat ook volkomen juist. Hè? Maar wat is hagel? Als je in de beeld woont, heet het neerslag. Dat is neerslag van enige betekenis, hoor. He? Dat is namelijk water wat steen geworden is. En dat is de omgekeerde wereld, weet je dat? Want normaal staan wij stil bij stenen die water voortbrengen. En hier heb je water dat stenen voortbrengt, dat is het. En als water steen wordt, dan is dat is dat niet gunstig, want dan brengt het geen leven meer in dit geval, maar dan brengt het dood. Er zit nog meer aan vast. Het is natuurlijk gewoon een beeld van het woord van God dat oordeelt. Het oordelend woord van God, dat is hagel uit de hemel. En als het gewoon regen uit de hemel is, dan is het de zegen die God via zijn woord geeft. En nu is het oordeel. De hagelstenen dus. Ja, de hemel viel het. Dus ook aan de andere kant is het aardig, want het is de Heer die via zijn woord, water, oordeel brengt over deze volkeren, deze Amorieten. Maar het zijn deze Amorieten die zelf altijd met dat woord omgaan, Amar. Zij zijn degene die altijd spreken tot de mens en soms zelfs in de mens. En daarmee de mens wensen te lijden. Maar aan de andere kant is daar het woord van God dat de mens zal lijden. En hetzelfde woord brengt inderdaad een oordeel over deze Amorieten. Het is het ene woord tegen het andere eigenlijk. En hier is het woord van God tegen dat van deze Amorieten. Nou, zij stierven dus door deze stenen die uit de hemel geworpen werden. En dan staat er vers 12. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht de kinderen Israëls overgaf. En zij voor de ogen... Het zal ook wel zijn geweest voor de oren der Israëlieten. Maar er zijn zon, sta stil te Gibeon en geen maan in het dal van Ajalon. Ajalon schijnt een plaats voor herten te zijn. Dat zal wel, dan zal dat wel een verzameling geweest zijn van heigende herten der jacht ontkomen. Nee, die niet. De heigende herten der jacht ontkomen, die schreeuwen naar het genot van de frisse waterstromen. Dat is wat anders dan bevroren water uit de hemel dus. Hè? Nou, zon staat stil te Gibeon en geen maan in het dal van Ajalon, want Gibeon de hoogte. En Ajalon de plaats van deze herten, dat is een aanduiding van de gemeente. Maar in de tijd van de roeping van de gemeente, in de dagen dus ook van de strijd waarin de gemeente terecht is gekomen, staat de tijd stil. Want dat is het. De zon staat stil, de baan staat stil, er is geen voortgang. De historie wordt onderbroken, er is een dag hier die niet geteld wordt. Hij kan niet geteld worden, hij is er niet. Hij wordt als het ware overgeslagen. En toch gebeurt er van alles. De zon stond stil, de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gebroken had. En die geschiedenis, die wordt nu vermeld. Namelijk wat er allemaal gebeurde, terwijl die zon stil stond. Er staat namelijk, de zon stond stil in het midden der hemelen, vertaald met des hemels. Er staat der hemelen. En haasten niet onder te gaan omtrent de voorkomen dag. De zon stond stil in het midden. Maar het midden is nou eenmaal de hemel. Dat heb ik wel eens meer uitgelegd. Hè? Het midden van de schepping is de hemel. En het midden des hemels is niet het midden van de hemel. Maar het is het midden namelijk de hemel. Nou, die haasten niet onder te gaan omtrent een voorkomen dag. Want precies zal hij het ook niet geweten hebben. Want de klok liep niet toevallig. Hè? Maar goed. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem eens mans al zo verhoorde. En toch weet ik een dag waar iets dergelijks weer zal gebeuren. Waar zal gebeuren dat ten tijde des avonds het licht zal wezen. En het zal één dag zijn, in plaats van dag en nacht, zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. En dan spreken wij over de dag des Heeren. Waar op een of andere wijze de zon ook niet ondergaat. Maar dat is niet hetzelfde verschijnsel als wat hier genoemd wordt. Dat is een ander verschijnsel blijkbaar, maar het blijft wel licht. Het staat niet dat de zon stilstaat, dat geloof ik ook niet. Ik geloof de zon blijft bewegen, blijft draaien zelfs. Maar, en toch gaat hij niet onder, maar dat is te moeilijk om nu uit te leggen. Dus we gaan maar gewoon verder. Er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem eens mans al zo verhoorde. Hieruit zou je kunnen afleiden dat dit inderdaad achteraf aan Jozua is toegevoegd. Dat kan heel goed. Waarbij gezegd wordt, het is toen niet geweest. Maar daarna, tot op heden, tot de dagen van de commentator, ook niet. Hè? En die commentator zal dan vermoedelijk inderdaad Ezra geweest zijn. Of iemand van zijn personeel. Nou, dan staat er, toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal, want het bleef licht. Dus ze gingen rustig weg. Maar die vijf koningen waren gevlogen. Gevloden, nou ja, hetzelfde, want het waren machten der lucht. Dus eigenlijk waren ze gevlogen. En hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. Want ook zij werden verborgen. Niet alleen is het zo dat de gemeente verborgen is, maar ook de tegenstander is verborgen. Dat is weinig bekend. Maar het is nu eenmaal zo. Het is niet een bepaalde zegen die God ons geeft, maar het is een bepaald principe wat nu werkt en waaruit we onze zegen putten. Maar waar de wereld ook zijn zegen uit put en zelfs deze demonen. Want we leven tegenwoordig in de dag van de genade, dat betekent dat God niemand straft. Althans niet voor de zonde of wat dan ook. Genade zit op de troon. En dat betekent dat wij die uit deze genade leven, schuilen in de spelonk. Dat is inderdaad zo. Maar de andere kant van het verhaal is dat zij die God vloeken net zo goed gebruik maken van het feit dat genade op de troon zit. En dus feitelijk schuilen in de spelonk. Want dat is het. En de spelonk is natuurlijk niet alleen een beeld van Christus. Het is ook nadrukkelijk een beeld van de dood. Het is een graf. Maar dat is het verhaal. De wereld is, want ik zou in Efeze blijven. Efeze 2 vers 1. De wereld is dood door de misdaden en de zonde. Niet alleen de gelovigen, maar de hele wereld is dood door misdaden en de zonde. Met de hele wereld communiceert God niet. Gelovigen niet, ze zijn begraven, ze schuilen in de rotsteen. En ongelovigen ook niet, ze zijn ook dood en ze schuilen dus feitelijk ook in de spelonk. En dat is wat hier gebeurt. 5 koningen waren gevloden, hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. En dan staat er, en aan Jozua werd dit geboodschapt, want het was verborgen. Hierin sprake van de verborgenheid der ongerechtigheid, eigenlijk, die al gewrocht wordt uit 2 Thessalonicenzen 2. Die is er wel, maar verborgen. En dan staat er, Jozua werd dit geboodschap, en hem werd gezegd, de 5 koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makeda. En van 5 weten we sowieso dat het met verberging, met onzienlijke dingen te maken heeft. En dan zegt Jozua, wend tot grote stenen voor de mond der spelonk. Dan hebben we het oude verhaal, zij worden begraven en er worden stenen voor gewenteld. En dat wentelen van deze grote stenen is weer hetzelfde woord, Gilgal en Eben. Het rollen van de stenen. En ook dat heeft alles te maken met de dood en opstanding van Christus. Want daardoor is de wereld dood. Daardoor worden ook deze geestelijke machten overwonnen. Want zij strijden wel. Maar aan de andere kant, wij zijn er immuun voor, als het goed is tenminste. We dragen een geestelijke wapenrusting uit Efeze 6, vanwege die strijd die niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten gevoerd wordt. En daarom de macht van deze amorieten, deze demonen, de macht van Satan, die is inderdaad zeer beperkt. Omdat ook zij opgesloten zitten feitelijk. En zijn grote stenen voor de mond der spelonk. Nou, er stelt mannen daarvoor om hen te bewaren. Is bewaking ook. En er staat er, maar staat gij lieden niet stil? Jaagt uw vijanden achterna, want de strijd gaat wel degelijk verder, al zitten die koningen opgesloten. En, ja, en slaat hen in de staart. Het mag dan zo zijn dat in principe deze macht van Satan gebroken is, maar het gewone personeel, zal ik maar zeggen, dat zijn eigenlijk demonen, die gaan wel degelijk rond, maar het maakt niet uit, we hoeven voor hen helemaal niet bang te zijn. Dat staat hier ook. Laat hen in hun steden niet komen, want de Heer uw God heeft ze in uw hand gegeven. En het geschiedde, toen Jozua en de kinderen Israëls geëindigd hadden hen met een zeer grote slag te slaan, totdat ze vernield waren en dat de overgeblevenen die van hen overgebleven waren in de vaste steden gekomen waren. Zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makeda, dus die herdersplaats, hè, in vrede. Niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Leuk hè, niemand had zijn tong, want het waren Amorieten. En Amorieten vechten per definitie met de tong. Ja, met het zwaard, historisch gezien, ja. Maar vanwege hun naam, Amar, hè, vanwege dat zij een volk waren van sprekers, wordt er gezegd, niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Bovendien, het woord God heet ook een zwaard. Waarom zou het woord van de Amorieten niet een zwaard zijn? En in plaats van dat er staat, ze hadden een zwaard niet geroerd, staat er gewoon, ze hadden een tong niet geroerd, want dat is hetzelfde. Zie, het woord. Het is een geestelijke zwaarden, daar gaat het om, en om geestelijke dingen. Daarom wordt het hier genoemd een tong. Niemand had zijn tong geroerd. Ik haal maar weer even aan hoe het gaat met die figuur die in de toekomst zal verschijnen. Dat is ook een Amoriet. Hij zal grote dingen spreken. Amar. Hè? Een volk van sprekers. Zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Maar God zal hem verdoen door de adem van zijn mond. Dat wil zeggen, God spreekt terug. En dan gaat een beetje met vuur gepaard. Hè? Nou. Daarna zeide Jozua, opent de mond der spelonk. Ja, ja, er had ook kunnen staan open de spelonk, maar er staat mond bij, want het gaat hier allemaal over monden. En over woorden die gesproken worden enzovoorts. Hè. En open de mond der spelonk, dan gaat de spelonk spreken, want er komen allemaal Amorieten uit. 5, hè. Open de mond der spelonk en breng tot, dat wil zeggen de stenen worden weer weggewenteld. En breng tot mij uit die 5 koningen uit die spelonk. Zijn u deden al zo en brachten tot hem uit die 5 koningen uit de spelonk. Die van Jeruzalem, van Hebron, Jarmut, Lachis, Eglon. Enzovoorts. En dan staat er in vers 24. Treed toe, zet uw voeten op de halzen deze koningen. Het waren natuurlijk rare halzen, deze koningen. Maar de hals is net zo goed nek, want het verschil tussen voor- en achterkant maakt het Hebreeuws heus niet. Het gaat gewoon om dat stukje wat er zit tussen het hoofd en het lichaam. Er zit een stukje tussen, er vormt de verbinding tussen hoofd en lichaam. En wat zit daar? Daar zit de spraak, dat is je keel, daar zit de spraak, daar zit de strothoofd. Want het is het woord die hoofd en lichaam met elkaar verbindt. Ik bedoel het ook in verband met de gemeente natuurlijk. Maar het is het algemene principe dat wanneer in dienst, ik zal het maar weer een keer zeggen. Er waren twee kenmerken van de dood en één daarvan was wanneer het hoofd gescheiden is van de romp. Dan is iemand dood. Het andere is als er kennelijke staat van ontbinding is. Hoe dat dan kennelijk is, weet ik niet. Maar een van die dingen zal wel zijn dat het hoofd niet meer aan de romp zit vastgebonden. He? Dus er is ontbinding tussen die beiden. Maar wat dan geraakt is, is het woord. En als het woord weg is, als de strot, als de keel weg is, dan is daar de dood. Nou, dat is het verhaal. En dus wat gebeurt er met deze Amorieten, deze sprekers? Ze krijgen een laars op hun keel. Een voet op hun keel. Zij worden vertreden, zodat ze niet meer kunnen spreken. En in de praktijk ben je dan dus dood. Dat is het verhaal, hè? Nou, dat is wat met deze machten zal gebeuren. Ze zullen ophouden te spreken. Ze zullen de volkeren niet meer verleiden. Enzovoort. Ze zullen de mensen niet meer inspireren. Ze zullen kortom gedood worden. Hun woord zal niet meer uitgaan. Zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Deze Amorieten werden dus vertreden. Maar dat is precies wat hun grote baas altijd deed. Vertreden. Darak, de draak. En nou word je zelf vertreden. Nou, toen zeide Jozua tot hen: vrees niet en ontzet u niet, zijt sterk en heb goede moed, want alzo zal de Heere aan al uw vijanden doen tegen de welke gij lieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde ze en hing ze aan 5 houten, waarmee je maar weer ziet dat de overwinning ook op deze macht het resultaat is gewoon van de kruisiging van de Heer Jezus, die door zijn kruisdood een einde maakte aan de gehele oude schepping, inclusief de Amorieten, maar ook inclusief deze geestelijke machten die deel uitmaken van die oude schepping. Ook zij zullen verdwijnen. En feitelijk zijn ze al verdwenen. Dit vers zou je moeten lezen naast Colossense. Waar staat dat de Heer gestorven is aan het kruis, inderdaad, en is opgewekt. En hij heeft zodoende over hen getriomfeerd. En heeft hen in het openbaar tentoongesteld enzovoort. Dat is wat hier gebeurt. Ook zij werden in het openbaar tentoongesteld. Ze werden gehangen aan houten tot aan de avond. Demonstratie van wat de kruisiging van de Heer Jezus vermag. Namelijk is de overwinning op alle macht van Satan, alle machten van de oude schepping, zowel zienlijke als onzienlijke. En dan staat er: het geschiedde ten tijde als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afname. En ze wierpen hen in de spelonk, alwaar zij verborgen geweest waren. En ze legden grote stenen voor de mond der spelonk die daar zijn tot op dezezelfde dag. Dat bleef dus zo. Ze gingen alsnog de dood in. Hoewel ze in deze tegenwoordige tijd verborgen zijn voor de wereld, hoewel ze niet kennen en in zekere zin daarom voor ons dood zijn, zullen ze in de toekomst wel degelijk daar uitgehaald worden en dan zullen ze vernietigd worden en alsnog terechtkomen. En dat is dan in de tweede dood. En dat is dan definitief. Zie? En deze. Maar de kern van deze geschiedenis is natuurlijk het feit dat wij als gelovigen, Gibeonieten, delen hebben aan de zegeningen van Israël. We hebben met hen een verbond gesloten. Wij waren geen gezanten, maar we zijn het geworden. Wij waren niet zo oud, maar wij zijn het wel geworden. Wij waren laatsten, maar werden eersten. Dat is wat met die Gibeonieten gebeurde. Hè? Zij waren jong en werden oud, dus betekent dat, hè? En dat is met ons gebeurd. En daarom delen wij in de overwinning van de Heer Jezus Christus. En daarmee in de zegeningen van Israël. Want van ons wordt gezegd dat wij met Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat kan alleen maar verklaard worden als we zien dat wij overwinnaar zijn zonder dat we zelf strijden. Iemand die meer dan overwinnaar is iemand die deelt in de overwinning zonder dat hij ervoor gestreden heeft. Dat is het enige wat ik kan bedenken. En dat is precies onze situatie, want wij delen in de overwinning die tot stand gebracht is en die Israëls deel is oorspronkelijk vanwege de beloften aan Israël gedaan, maar die ook ons deel zijn geworden. En Om onzentwille werd de historie van de heilsgeschiedenis als het ware onderbroken, werd de klok stilgezet, een klok die in de toekomst weer zal lopen. En wij leven in deze dagen verborgen bij God, dat zijn rechtse vijf. En aan de andere kant zijn er die andere vijf, die verborgenheid der ongerechtigheid die vandaag de dag gewrocht wordt, maar waarover wij de overwinning hebben in de opgewekte Christus, die zijn kamp heeft in Gilgal en die vanuit die positie inderdaad zijn macht doet gelden. Stenen zonder handen afgehouden die geworpen worden naar onze vijanden, opdat wij zouden leven. Tot zover. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat u ons die eertijds verre waren nabij hebt gebracht door uw woord. We danken u dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot het licht en dat u ons gemaakt hebt tot erfgenamen, zonen van Abraham. We danken u dat we mogen delen in deze zegeningen die u in Abraham beloofd hebt en dat we als gelovigen erfgenamen van hem geworden zijn. We zeggen u dank, Vader, dat we mogen leven in deze rijkdom en dat we aan de ene kant deze waarheden mogen leren verstaan, omdat u ze ronduit in uw woord zegt. Maar aan de andere kant ook danken we dat we bevestigd mogen worden, ook door deze oud-testamentische geschiedenissen, die ons dezezelfde waarheden bevestigen en illustreren. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven, uit de overwinning die reeds in het verleden tot stand gekomen is. En we danken u dat we daarom niet hoeven te vertrouwen op onze eigen strijd, en dus op onze eigen werken, maar dat we mogen vertrouwen op het werk wat in het verleden gedaan is en op de overwinning die tot stand gebracht is. Wij danken u daarom dat we in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn en dat we deelgenoten zijn geworden van deze liefde en trouw die u ook nu aan ons bewijst, dat we medeburgers der heiligen en huisgenoten God zijn geworden. Dat we als heidenen mede-erfgenamen zijn geworden en deel hebben aan hetzelfde lichaam wat u aan Israël hebt beloofd. Wij danken u, Vader, dat we ook deze morgen daarbij mochten stilstaan en willen u vragen, zegent ook u dit woord aan onze harten, opdat wij onze positie zouden leren verstaan en dat we zouden leren verstaan wat de uitnemende grootheid is van uw kracht. Uw kracht die u gewrocht hebt in Christus toen u hem uit de dood opwekte en waarvan wij nu nog en altijd de vruchten zullen plukken. Wij danken u, Vader, dat u ons zo gezegend hebt. En wij danken u voor de uitnemende rijkdom van die genade, waardoor u ons, die verre waren, nabij hebt gebracht, waardoor u ons, die zondaren waren, hebt gemaakt tot kinderen, en waardoor u ons ook wilt maken tot zonen die in de toekomst met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Amen.